Daarna openen wij de schriften en lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, daarvan de verzen 1 tot en met 14. Colossenzen 1, vers 1 tot 14 is de schriftlezing.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus, de broeder. De heilige en gelovige broeder in Christus die de Colossen zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader, de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende. Als wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij tot alle heiligen, om de hoop die welgelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welke tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vrucht voort, gelijk onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Evras, onze geliefde mededienstknecht, de welke getrouwe dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophoudende voor u te bidden en te begeren, dat gij mocht vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, omdat gij mocht wandelen, waarlijk, den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht en bekrachtiging zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van zijn Zoon, zijn liefde, in de welke wij de verlossing hebbende door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden.
Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 11. Ik lees u die straks nogmaals voor. Dus vers 11 van Colossenzen 1 is de tekst voor de prediking. Geliefde gemeente, de meesten van ons zullen toch minimaal wel een keer in hun leven gewandeld hebben. Even erop uit of misschien ook wel een veel langere tocht. Misschien de afgelopen vakantie wel, dat je erop uit bent gegaan om eens wat van de omgeving te ontdekken. Of erop uit bent gegaan, eerst een stuk met de auto en daarna gaan wandelen. Mooi gebied om doorheen te lopen. Maar ik kan me voorstellen, jongens en meisjes, als jullie nou mee waren, dat je op een gegeven moment ook moe werd. En dat je, nou misschien heb je het wel van de zomer gewandeld toen het zo ontzettend warm was. En dat je blij was toen je vader of je moeder zei, laten we hier maar even uitrusten in de schaduw of bij een bankje. Misschien hadden ze wel eten of drinken bij zich, zodat je even kon rusten en weer op krachten kon komen. Ja, dat merkte je toch wel na een kwartiertje zitten, dat je weer wat beter voelde en dat je dacht, maar zo kan het wel weer. Zodat je door kon naar het doel van jullie wandeling of weer genoeg energie had om weer terug te gaan naar huis. En jongens en meisjes, in het geloof heb je dat nou ook nodig. Paulus die noemt in deze brief, maar je komt dat heel vaak tegen in de Bijbel, het geloof, ook het leven van het geloof, ook wel wandelen. En het doel van die levenswandel is niet om ergens heen te gaan of ergens te komen, maar het doel van die levenswandel van een christen is om God te verheerlijken in alles. En dat is eigenlijk niet pas aan het einde van die wandeling, maar eigenlijk al onderweg. Elke stap opnieuw, telkens weer gaat dat door om God te verheerlijken. Ja, dan kun je natuurlijk wel denken helemaal aan het einde van de levenswandel van een echte christen. Die eindigt in de hemel bij God, waar het verheerlijken van God eenmaal helemaal volmaakt zal zijn. Maar ook onderweg al. Ook onderweg is al het doel om God te verheerlijken. En dat valt lang niet altijd mee. Ook daarvan geldt in die geestelijke levenswandel dat je onderweg vermoeid kunt raken. Dat je nieuwe krachten nodig hebt om verder te kunnen. Om te kunnen wandelen zoals Paulus daarover spreekt, waardig de Heere, zoals het past bij wie de Heere is. En om hem te kunnen behagen in alles, dat je leven er zo uitziet zoals de Heere dat graag bij je ziet. En hij zich in jouw leven en in jouzelf verheugt. En daar gaat het vanmorgen over vanuit het tekstvers vers 11 van Colossenzen 1. En ik lees de eerste paar woorden van vers 12 daar ook bij. Daar schrijft Paulus: met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader. Thema is kracht ontvangen om te volharden. Kracht ontvangen om te volharden. En dat woordje volharden, dat komt van het woordje lijdzaamheid. Dat betekent volharding, volhouden. Twee gedachten. Die kracht ontvangen wij om te volharden van hem en voor hem. Dus kracht ontvangen om te volharden van hem, want waar komt dat vandaan? Van hem. En als tweede, wat werkt dat uit? Nou, dat het voor hem wordt. Dus van hem en voor hem kracht ontvangen om te volharden. Eigenlijk stelt deze brief, de Colossenzenbrief, dat doel de hele tijd scherp voor onze ogen. Als je de hele brief leest, dan kun je merken dat het thema van de brief, wat steeds weer terugkomt, is dat het gaat om de gemeenschap, de verbinding met de Heer Jezus Christus. Dat noemt Paulus de hele tijd, dat je in hem bent. En dat je, dat betekent dat je door hem gered bent. In hem geborgen. Dat je uit hem mag leven. En een beeld wat daar een beetje bij kan helpen om dat te begrijpen, wat dat betekent, in hem zijn. Jongens en meisjes, dan moet je denken aan zoals een babytje in de buik van de moeder groeit. Dat babytje is in de moeder. Leeft van alles van de moeder. Is in die moeder geborgen. Groeit vanuit de moeder. In de moeder. Zo geldt nou in het geloof wat Paulus noemt in Christus. Dat een kind van God leeft vanuit Christus. Geborgen is in Christus. Groeit vanuit Christus. In hem. En kijk, dat wonder is gebeurd bij een groepje mensen daar in dat stadje Colosse. In wat nu Turkije heet. Daarom, Paulus heeft die mensen niet gekend, toen nog niet gekend. Hij is er nog niet geweest. En hij verwondert zich in de brief in hoofdstuk 1 over het feit dat de Heer dat wonder daar heeft gewerkt. Dat God daar in de levens van die mensen geëerd wordt. Dat God daar zijn werk in de harten van die mensen heeft gedaan. En zodra hij dat gehoord heeft en van dat werk van God in Colosse, gaat hij en danken voor wat God daar heeft gedaan, en krijgt hij meer verwachting. Gaat hij meer bidden of de Heere daar wil doorwerken in die levens. Danken voor wat God al deed en bidden of dat leven steeds meer en verder voor God wel behagelijk zou mogen zijn. Of het een levenswandel van die mensen, of die zo mag worden dat het past bij wie de Heere is. En je mag het zo wel onthouden, jongens en meisjes, dat die Paulus bidt er eigenlijk om dat die mensen steeds meer gaan vragen: Heere, wat wilt u nou dat ik doen zou? En Heere, hoe kan ik nou mijn leven zo leven, hoe kan ik zo wandelen, dat het voor u wel behagelijk is, dat het voor u een genoegen is? Graag doen wat de Heere wil, uit liefde tot de Heere. Maar hoe ziet zo'n leven er dan uit? Nou, Paulus noemt vier dingen die je kunt zien aan zo'n leven in vers 10 en vers 11 en vers 12. En in vers 10 gaat het allereerst over in goede werken vrucht dragen. Vervolgens gaat het over wassen, dat is groeien in de kennis van God. En als derde wordt dan genoemd in onze tekst, vers 11, met alle kracht bekrachtigd worden. En dan in vers 12, dankzeggen aan de Vader, dankende de Vader. En vanmorgen richten we ons op dat derde, op die kracht die er bij de Heere te vinden is. Bekrachtigd worden, dat betekent kracht krijgen, versterkt worden. En wie heeft dat nou eigenlijk niet nodig? Kracht krijgen. Vooral op die moeilijke momenten. Als je zou gaan vragen aan de mensen of ze kracht nodig hebben, of dat nou binnen de kerk is of buiten de kerk en waar ook ter wereld. Er zijn heel veel mensen, misschien kun je wel zeggen alle mensen, die hebben kracht nodig. Er zijn mensen die gaan nooit naar de kerk, die lezen ook niet in de Bijbel, maar die bidden wel om kracht. Soms ook nog wel heel specifiek dat ze bidden tot God om kracht. Maar soms is het veel vager dat ze het zoeken in een bepaalde energie, of in een positieve sfeer, of in muziek, maar kracht om dingen te kunnen dragen. Om er doorheen te komen. En dat is ook wat wij in de kerk en buiten de kerk toch ook doen, dat wij elkaar sterkte wensen. Vooral in moeilijke omstandigheden. En dat menen we natuurlijk. Maar het laat meteen ook wel zien dat je zelf machteloos bent. Dat het je niet zou lukken om het verdriet of die pijn bij die ander weg te nemen. En dat herken je misschien wel, want als nou je kind of als je geliefde, als nou je moeder pijn heeft, je ziet er lijden. En je kunt het niet van erover nemen. Hoe graag je het ook zou doen, al was het maar even, al kon ik maar een dag van je overnemen. Ik zou het met alle liefde doen. En zeker als die ander in bed ligt en je moet weer weg bij dat bed. Wat zeg je dan vanuit je onbeholpenheid en machteloosheid? Sterkte. Ik wens je kracht van boven toe. En dat mag dus ook een biddende wens zijn. Nu heeft onze tekst zeker ook met deze situaties te maken. Maar ik moet door de lens van deze tekst wel aan u en aan jou en aan mezelf vragen: welke kracht hebben wij eigenlijk nodig? En waarvoor heb je die kracht nodig? Want er zijn velen die kracht nodig hebben buiten de kerk. En die hebben kracht nodig om er doorheen te komen. Dat betekent, je hebt zoveel kracht nodig, zodat die moeilijkheden waarin je zit, dat je het kan uithouden totdat ze achter de rug zijn. En dat is het dan. Ze willen dan heus nog wel bidden. Ze willen ook nog wel een Boeddha-beeldje neerzetten of iets anders uithalen als het helpt. Misschien een steen met een bepaalde kracht erin. Dan zoek je een steuntje in de rug, iets wat je net even dat setje geeft om je eroverheen te helpen. Het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit wie of wat dat is, als je er maar doorheen komt. Maar nou wij. Want het kon wel eens zo zijn dat er ook veel mensen in de kerk zo met God omgaan. Op dus uiteindelijk dezelfde manier als in allerlei natuurgodsdiensten. God en geloof als bron van kracht. Dat kun je horen. Op bezoek thuis of in gesprekken. Ik bid veel om kracht. Dat is een goede zaak. Dat is niet de hoofdzaak. Dat is ook bij de Here te krijgen. Maar niet het voornaamste wat Hij geven wil. Scherp gezegd, zulke mensen zoeken wel één ding, maar niet dat ene nodige. Is dat misschien bij jou, bij u zo? Dat God, als je nou eerlijk bent, in jouw leven, in uw leven, de bron van kracht en hulp en troost is, maar dat het daarna eigenlijk ook wel stopt. Dat de rest ook niet zoveel belangstelling van je heeft. En dan kun je merken in de praktijk dat als er moeilijkheden zijn, dan weet je opeens weer wat bidden is. Maar zijn er zorgen over, dan zakt dat zo in, dan glijdt dat zo weer terug in de sleur. Of houdt het op. Dan ben je jongens en meisjes zoals die 9 Melaatsen. Die 9 van die 10 die bij de Heer Jezus kwamen om genezen te worden. En toen ze genezen waren, kwamen 9 van die 10 niet meer terug. Die 10e wel. Als jij dat nou bent, als u dat nou bent, die komt bij de Heere in het gebed. Die komt naar de kerk om kracht, om er doorheen te komen. Punt. Laat dat dan vanmorgen anders mogen worden. Want nee, nogmaals, het is niet verkeerd om te bidden om hulp en kracht. Vele, vele, vele malen kom je tegen in de schrift en door de hele Bijbel heen. Net zoals hier in onze tekst. Maar niet als enige en niet als doel. De Heere wil namelijk de hulp en kracht die Hij je gaf en geven gaat, ook de komende week, gebruiken en heiligen in je leven, zodat je gaat vragen naar meer. Wat is dat in je leven, dat de Heer je kracht geeft? Dat is een blijk van welwillendheid. Dat is eigenlijk een lokken van de Heer van je hart, een uitlokken van je hart naar Christus toe. En dat is geen theorie. Zo kan de Heer werken in een leven. Bij mensen die in de problemen komen, ze zijn nooit naar de kerk geweest. En die daardoor, door die problemen waar ze zelf geen uitkomst meer uitzien. Of ook een jonge programmeur die erachter kwam in zijn werk, ik mis iets. Ik heb de zaak niet in mijn handen. Ik kan programmeren, maar ik heb de wereld niet in mijn handen. En ik heb mijn leven niet in de handen. En die ook op zoek ging naar meer, naar kracht. En die dat ontvangen in hun leven, midden in de moeite waarin ze misschien verzeld zijn geraakt. En gaandeweg in het huis van de Heer of met de Bijbel die ze krijgen of die ze kopen, of de ouderling of de christen die op hun pad komt, en kracht van de Heer ontvangen en gaan leren. Waar ook die andere vrucht, een van die andere vruchten, eigenlijk al begint te groeien, dat ze vervuld worden met de kennis van zijn wil. Gaan weten, gaan horen, gaan leren wat de Heer van hun wil. En zo achter hun schuld komen. Waarvoor ze helemaal niet naar de kerk waren gekomen. Maar wat ze wel gehoord hebben. En leerden inleven. En met hun nood bij Christus komen. Dat is wat Paulus schrijft in Romeinen 2, vers 4. Dat de goede tierenheid van God tot bekering leidt. Dat dus die uitreddingen in je leven, dat die hulp, die kracht in die bijzondere moeilijke omstandigheden, maar ook in al die dagelijkse dingen van je leven waar je misschien niet eens meer van opkijkt, Dat is goede tierenheid van de Heere, trouw, opzoekende liefde die tot bekering leidt. Dat betekent dus niet dat als je een keer een uitredding hebt gehad, dat je dan bekeerd bent. Dat betekent niet dat als je veel hulp van de Heer hebt mogen ontvangen, dat het dan wel goed zit. Nee, zegt Paulus, het zijn die goede tierenheden van de Heer. Het zijn al die geschenken, al die betoningen van kracht in je leven, waar het nooit uit jezelf is gekomen, maar God zelf heeft ingegrepen, die tot bekering willen leiden. Die je daarheen willen brengen, die je willen sturen, het roer om in je leven. Van dat putten uit je eigen vaatje naar bij Christus komen. Ik zocht God om kracht. En ik vond bij hem kracht. En meer Christus. En nogmaals, als jij als u jezelf nou herkende. Wel kracht, geen Christus. Wel hulp, geen heil. Laat dan alles wat je ontvangen hebt. En dan ben je 16 jaar. Al ben je 12. Alles wat je van de Heer ontvangen hebt. Elke dag opnieuw. Heel bijzonder. Of heel gewoon. Je mogen dringen naar de Heer Jezus Christus. Je mogen overtuigen van de goedheid en de welwillendheid van de Heer. Om mensen te ontvangen. Ook toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog krachteloos waren, zegt Paulus. Wij moeten het ontvangen van kracht van de Heere dus wel in het juiste licht zien. Als teken van zijn goedheid tegenover u en tegenover jou die nog buiten Christus bent. Maar ook, en daar richt de tekst zich in het bijzonder op, als iets wat hij nog eens in het bijzonder aan zijn kinderen geven wil. Om op die weg, die levenswandel van het geloof, telkens genoeg te krijgen van de Heere om door te kunnen. Om niet alleen maar iets achter de rug te hebben, maar om door de Heere zelf onderweg gevormd en gekneed te worden, zoals Hij je hebben wil. En daarom is de kracht waar Paulus over schrijft ook veel dieper dan alleen maar hulp en alleen maar sterkte in moeilijkheden. Het gaat over de kracht die de Heilige Geest geeft en werkt, waarmee Hij ons wil toerusten, op krachten wil laten komen in het geestelijke leven. Heel eenvoudig zei iemand bij deze tekst, je kunt aan twee dingen denken. Het betekent, die kracht ontvangen betekent dat je versterkt wordt tegen de verleidingen van de Satan van buitenaf. Maar ook van binnen toebereid voor het geestelijke leven. Om te wandelen met God. Dus weerstand tegen de duivel. En wandelen met God. Want daar waar geestelijk leven is gekomen, is niet klaar. Dan zit het niet in de achterzak. Dat is nooit zo met bekering. Maar waar geestelijk leven is gekomen, is ook geestelijke versterking nodig. Kracht voor het geestelijke leven. En nou hoop ik dat we op die Bijbelse manier gaan zeggen. Ik bid veel om kracht. Ik heb het van de Heere nodig om voor Hem te kunnen leven. Want, denk je dat maar even in, wat komt er niet allemaal af? Op Gods kerk, Gods kinderen. Denk maar even aan die gemeente van Kolossen. Het belangrijkste thema in deze brief is dwaalleer. Vooral van mensen die zijn een beetje om de gemeente en in de gemeente. En die kietelen iets bij die mensen. En die zeggen, dat is natuurlijk mooi wat jullie daar leren en geloven. Maar er is wel meer, hè? Heb je nooit eens gehoord van alle engelen en van de orden die er in de engelen zijn? En de mensen raken afgeleid. Allerlei dingen die afleiden van de Heer Jezus Christus. Verderop in de brief kom je er meer van tegen. Maar als je het zo hoort, dan kun je er meteen al wel een beeld van vormen. Niet alleen maar van toen, maar ook hoe dat voor ons zou gaan op Urk. Hoe je met bepaalde dingetjes en ideetjes en wat er dan net even in de mode is, afgeleid wordt van het centrum van deze brief. Het centrum van het christelijk geloof. Het in Christus zijn en nergens anders. Er zijn ook andere manieren waarop deze Colossenzen en waarop wij bekrachtigd moeten worden met kracht van de Heer. Omdat het druk kan komen vanuit de familie. Stel je voor, je bent een Jood die tot bekering is gekomen in Colosse. Maar je vader en je moeder die moeten niks hebben van Jezus van Nazareth. Hij de Messias? Wel nee. En het wordt er niet gezelliger op aan tafel. Totdat ze zeggen, ga maar een ander huis zoeken. Of je was als heiden en je kwam tot geloof in de God van de Joden en dan ook nog met een mens die gekruisigd zou zijn om de zonde. Praat me niet van zonde. En je vrienden zeggen, waarom ga je niet mee naar ons offerfeestje? Dan sta je dan. Wat heb je nodig? Bekrachtigd worden met de kracht van de geest. Om staande te blijven. Maar denk ook maar veel groter, hoe de ruimte steeds kleiner wordt. Om niet alleen in ons land, maar in Noordwest-Europa christen te zijn. Christen zijn is niet zo erg. Als je maar wel sommige dingen weglaat. Denk maar aan die dominee Latzel in Duitsland en aan die Finse politica Raizane in Finland en dominee Kort in ons eigen land. Natuurlijk kun je wat vinden van de manier waarop, maar ze citeerden uit de Bijbel of vertelden hoe de Bijbel sprak over huwelijk, seksualiteit. En ze zijn alle drie voor de rechter gedaagd. Druk. Wat heb je nodig als jij voor de rechtbank staat? Niet omdat het terecht was, maar vanwege het woord van God. Bekrachtigd worden door de Heilige Geest. En dan nog meer naar binnen. Want er is ook altijd die geestelijke strijd van binnen. Waar je ook woont en hoe vrij of onvrij je land ook is waar je woont. Maar die strijd van de oude tegen de nieuwe mensen en vlees tegen geest. En het vlees kan niet willen wat de geest wil. En de geest strijdt tegen het vlees. Komt verderop in de brief tegen. Dat is ook die eigen slapheid en die slordigheid in je geestelijke leven. Dat toch weer geneigd zijn om je oren te laten hangen naar de wereld en dat argeloos en dat krachteloos zijn tegen de aanvallen van de duivel. Hij hoeft maar met zijn vingers te knippen of je gaat alweer. Want wanneer Paulus hierom bidt in dit gedeelte en wij nemen dit Bijbelse gebed toch over, dan zit daar dus diezelfde belijdenis in als jij bij dat ziekbed en je moet weg. En je voelt hoe leeg je handen zijn. En hoe onmachtig je bent om wat in de situatie van die ander te veranderen. Dezelfde belijdenis dat als de Heere niet door zijn geest doorwerkt in je leven, niet vasthoudt, niet terugroept, niet terughaalt, weer opricht. Dat wij dan omgaan en ondergaan. En hoe blijf je dan staande? Ik bid veel om kracht. In die diepe Bijbelse betekenis. Om bekrachtigd te worden met alle kracht, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Hoe kom je aan die kracht? Daar is geen maniertje, er is geen trucje voor. Het is de Heilige Geest die dat geeft en werkt. Ook al wordt de naam van de Heilige Geest in deze tekstversen niet genoemd, en je komt zijn naam trouwens heel weinig in de Colossenzenbrief tegen. Maar het is niet zo dat als zijn naam weinig genoemd wordt, dat de geest dan afwezig is. Integendeel. Veel wat in de Colossenzenbrief staat, wordt op een andere manier in de Efezebrief gezegd. Een tekst die er heel dicht tegenaan ligt, Efeze 3, vers 16. Daar staat, als Paulus ook zijn knieën heeft gebogen, in dat geval voor de Efeziërs, dan zegt hij dat hij dat doet, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, in de inwendige mens. Daar heb je het. Het is de geest die met kracht versterken wil. En wat wil hij versterken? Het geestelijke leven, die inwendige mens. Dat werk wat hij zelf daar gestart is. Hij houdt het op de been. Hij richt telkens weer het oog op hem, op de sterkte van zijn heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Hij is het die het weer verlevendigt als het is ingezakt en doods is geworden. Hij is het die het weer aansteekt en verwarmt met zijn woord als het koud is geworden. Nou weet ik wel, nou zit er iemand te denken, ja, als dan de geest het doet, dan doe ik wel een stapje achteruit. Hij moet het doen. En dan word je passief, met je armen over elkaar. Of juist helemaal de andere kant, dat je naïef wordt en dat je denkt, nou ja, ik heb de geest, dus dat gaat zo wel, toch? Ik red me wel. Niks, geen last. Maar Paulus wijst heel praktisch een andere weg. Niet dat je gaat dralen en denkt, nou ja, er moet wat, maar... Ook niet dat je gaat dromen en denkt, het zit zo wel... Maar precies wat hij hier voordoet, dat is bidden, dat is pleiten, dat is de Heere aangrijpen op zijn woord, in gebed en in voorbeden, voor die Colossenzen, voor ons, zoals wij dat voor elkaar moeten doen. Pleiten bij de Heere, bij een geopende Bijbel. En dan wil de Heere, in het bijzonder ook door zijn woord bekrachtigen, kracht geven, tijdens je gebed, tijdens het lezen uit de Bijbel. Terwijl dat je vanmorgen naar de kerk bent gekomen en onder het zingen al merkte, maar de Heere weet van me af. En in het bijzonder onder de prediking. Als de woorden die de Heere spreekt gaan raken. Aansprekend. Al was het naar de mens helemaal niet aansprekend. Maar het spreekt jou aan en het grijpt je. Tegensprekend. Terwijl je dat normaal gesproken helemaal niet wilde horen. Vertroostend. Terwijl je dacht, er is helemaal niks voor. Vermanend. Aansporend. Maar altijd werkt de geest, wijst de geest naar Christus. Werkt hij op hem aan. Leidt hij naar hem. Zodat je eindelijk weer opnieuw gaat putten uit Christus. Zoals dat babytje in de buik van zijn moeder. Dat zijn voeding alleen maar van zijn moeder krijgen kan. Opdat het gaan leren. Aan de voet van het kruis. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daar komt een kind van God. En herken je het niet uit je eigen leven. Daar aan de voet van het kruis. Komt een kind van God in zijn zwakheid. Weer op krachten. Op sterkte. Alsof je weer op hem aangesloten wordt. Op hem afgestemd wordt. In je denken, in je voeding. Of zoals Paulus dat noemt, als je weer in hem bent. Jongens en meisjes, onthoud dit dan maar van het eerste. Dat de Heer Jezus door zijn Heilige Geest kracht wil geven. Zodat je voor de Heer mag gaan leven. En dat doet hij in het bijzonder door de Bijbel en door de prediking, maar op allerlei manieren waarop de Heer zijn woord laat horen. En dat vraagt van ons dat wij net als Paulus hem eigenlijk gaan nadoen en daar ook om gaan bidden. Dat de Heer Jezus kracht gaat geven door zijn Heilige Geest, zodat je het gaat merken. Dat het de Geest is die weer opricht, die staande houdt, die leidt en dat ook gebruikt. In je leven, verder gebruikt. Om te vormen, om te kneden. Om je te krijgen zoals hij je hebben wil. En dat is ook het tweede. Kracht ontvangen om te volharden. Het komt van hem. Maar het is ook voor hem. Gericht op hem. Want wij, wij begrijpen nu toch wel dat het gaat om de bijzondere kracht die de Heere aan zijn kinderen wil geven. De geest is het die dat leven wekt. En hij wil het ook sterken en staande houden. Klinkt ons wel goed in de oren natuurlijk. Maar het zou zomaar kunnen dat je ondertussen met je gedachten toch weer afgegleden bent. En teruggedwaald naar wat eigenlijk niet de bedoeling was. Dat wij toch uiteindelijk nog denken, ik kan merken dat ik kracht heb gekregen van de Heere als de Heere me er doorheen heeft geholpen. Als ik kan zeggen, het is opgelost. Nou is het achter de rug. Maar is het je niet opgevallen dat er in de tekst daar niks van staat? Dat er geen zin, geen woord staat over dat het opgelost wordt? Dat het helemaal niet gaat over hoe de omstandigheden zijn in je leven? Maar alleen maar gaat over hoe wij onder die omstandigheden zijn. Hoe wij zelf gevormd worden door die kracht van de Heer. Want het stond helemaal in het kader van hoe de levenswandel voor de Heer, gericht op de Heer, op het doel, op de eer van de Heer, vorm gaat krijgen. Zoals groeien en vrucht dragen en ook dankzeggen gericht zijn op de Heer en niet erop gericht zijn dat ik door mijn dankzegging een lekker gevoel krijg bij mezelf. Of groeien dat ik zelf zo groot word. Maar dat van elk van die dingen die de geest werken wil in het leven van Gods kinderen, God verheerlijkt wordt. En zo moet je dus met die kracht van de Heer omgaan. En die zo ook zoeken en afbidden in je leven. Hoe God daarmee verheerlijkt wordt. En daarom geeft dit antwoord op de vraag, heb je nou lust gekregen om de Heere te vrezen? Wil je de Heere dienen in je leven? Dan moet je de kracht die je van Hem ontvangt gebruiken om met blijdschap te volharden, die lijdzaamheid, en langmoedig te zijn, geduldig te worden. Ben je dus op het smalle pad gekomen, pelgrim geworden naar het hemel Sion? Dan komt er inderdaad, zoals we even gezien hebben, heel veel op je pad. Maar dat zijn dus niet alleen maar hindernissen. Al zijn het dat ook. Maar het zijn middelen in de hand van de Heer, waarmee Hij jouw leven, uw leven, kneden wil, vormen wil, krijgen wil waar Hij het hebben wil. Om je te louteren. Om je te vormen naar het beeld van Christus. Kracht die je dus biddend mag ontvangen, helpt niet alleen maar. Maar maakt geestelijk werkzaam, geeft een verantwoordelijkheid. En daarom is waar het hier over gaat in deze tekst dus ook niet alleen maar bestemd voor de mensen die in moeilijkheden zitten. Want je moet je niet pas voorbereiden als je in moeilijkheden zit. Maar nu kun je al bekrachtigd worden met kracht van de Heilige Geest. De werking van de Geest in je leven. Om voorbereid te zijn om nu al met blijdschap en met langmoedigheid, met geduld en met volharding de loop te gaan. Om straks ook, als de omstandigheden veranderen, nog steeds vanuit de kracht die de Geest schenken wil. Dat te beoefenen in de praktijk van het leven. Wat is dat dan, die blijdschap en die lijdzaamheid, die volharding, die langmoedigheid, dat geduld? Blijdschap, volharding, geduld. Als je het in één zin wil zeggen, dan is het dit. Dan is het dat, hoe de omstandigheden ook zijn, je vreugde in God blijven vinden. Volharding, dat je je aan Christus vast blijft klampen. En dat je langmoedig, geduldig op zijn tijd wacht. In God je vreugde vinden, aan Christus je vast blijven klampen en op zijn tijd wachten. Hoe werkt dat in de praktijk? Dat gaat vooral gebeuren en werken als je leert anders te kijken. Hoger te kijken. Nog hoger te kijken. Dat moeite en kwaad niet alleen maar moeite en kwaad alleen zijn. Al is het dat ook. Maar zo hoog kijken. Dat je de Vader kan danken. Gaat Paulus verder in vers 12. Danken. Ja, dankt God in alles, schrijft Paulus aan een andere gemeente. En Jacobus schrijft in zijn brief aan het begin dat wij het voor enkel vreugde moeten achten. Wanneer wij in allerlei beproevingen, allerlei verzoekingen terechtkomen. Want u weet toch dat de beproeving van dat geloof leidzaamheid, volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding dan ook volledig door mogen werken. Opdat u volmaakt bent, in geheel oprecht en in niets tekort. Jacobus. Petrus zegt het ook in zijn eerste brief in hoofdstuk 1. Daarom verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. En jongens en meisjes, jullie weten denk ik ook wel dat een van de manieren waarop de Heer Jezus spreekt over vervolging, is dat de Heer Jezus zegt, dat is nou het aller gelukkigst. Wel gelukzalig die vervolgd worden. Acht het voor enkel vreugde. Het is dus niet maar iets voor de allerbijzonderste kinderen van God. Maar een belangrijke draad door het christelijke leven, door die levenswandel die voor de Heere wel behagelijk is. Als je gaat leren volharden met geduld en met blijdschap. Niet uit eigen kracht, want je zou geen stap meer verder komen. Maar bekrachtigd door de geest, puttend uit het woord, komend bij Christus. Dan wil de geest ons leren om die kracht niet alleen te gebruiken, zodat we onze moeite geduldig gaan dragen. Ook dat. Maar zelfs onze moeite gaan ontvangen als iets wat God ons geeft, als een geschenk, als een cadeau. Zou niemand van ons op zijn verjaardag willen hebben? Een cadeau wat je openmaakt en er zitten allemaal moeite in. En Paulus schrijft aan de Filippenzen dat het hen gegeven, geschenk gegeven is. Cadeau gedaan. Om voor Christus te lijden. Lijdzaamheid, volharding betekent dan ook het oog voortdurend op Christus geslagen houden. En uitzien naar hem, midden in welke omstandigheid dan ook. Het betekent dat je hem vast blijft houden. Maar meer en meer erachter komt dat hij het is die je vasthield. Betekent waarschijnlijk dat jij het in je leven niet meer begrijpt. En dat alles zich in je ertegen verzet. Want pijn blijft nu eenmaal pijn. En verdriet blijft verdriet. En kwaad blijft ook kwaad. Maar als je door genade mag leren zien dat hij deze weg geeft aan je. Dat hij dat kan en doet, omdat hij over alle dingen regeert. En het bij je doop al uitsprak en beloofde dat God in Christus vaderlijk voor zijn kinderen zorgt, zodat het kwaad van ons afgeweerd wordt. Of voor ons ten beste, tot het beste gemaakt wordt. Als de Vader dan in zijn wijze regering verdrukking geeft door vijanden, geestelijke aanvechting geeft in je leven, moeite, vul maar in. dan heeft hij er dus een reden mee, een doel mee voor. Dat is opnieuw geen theorie. Paulus weet dat uit zijn eigen leven. Hij vertelt het in 2 Korinthe 12, vanaf vers 7. Waarin hij zegt, dat alles overtreffende karakter van die openbaringen die hij ontvangen heeft, opdat ik me er niet door zou gaan verheffen. Dat niet meneertje Paulus opeens het middelpunt wordt in het koninkrijk van God. Is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans die mij met vuisten slaat. Opdat ik mij niet zou verheffen. En hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En hoor je dan wat Paulus zegt? Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden. In dat ik het niet meer trek en dat ik het niet meer dragen kan. En dat ik niet meer weet hoe het verder moet. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Christus meer doorwerking krijgt in zijn leven. En dan kan Paulus, die ook niet van pijn houdt en die ook niet van een doorn in zijn vlees houdt en nog minder van een Satan die hem met vuisten slaat, zeggen: en daarom heb ik een behagen in zwakheden. Hebt u dat ook? Heb ik dat ook? Een behagen in smadelijke behandeling, een behagen in vervolging, een behagen in benauwdheden. Om Christus wil, anders niet. Want wanneer ik zwak ben, als Christus rijk in mij komt wonen, dan ben ik machtig. Eén situatie waarin Paulus het geleerd heeft en hij weet het voor de rest van zijn leven, zodat hij het ook ons zeggen kan. Dat Christus moet groeien in ons leven en wij minder worden, zoals Johannes de Doper hem heeft aangewezen. Hij moet wassen, hij moet groeien. En ik moet minder worden. Kracht ontvangen door de Heilige Geest maakt dus geen stoere en sterke gelovigen. Maar maakt ootmoedige, geduldige, volhardende gelovigen. Die in de pijn hun God nog leren loven. Ja, zegt Paulus, ik wil liever roemen in mijn zwakheid. Dat ik dus zo ferm en zo fier niet ben. Als hij maar meer plek krijgt in mijn leven. Als de kracht van Christus maar in mij komt wonen. En dat het maar is wat mij op de been houdt. Daarom kan hij een behagen hebben in zwakheden. Dan is namelijk Gods geest in hem aan het werk. En is er veel plaats voor Christus in mijn hart en in mijn leven. Dan moet je het helemaal hebben van hem. Leg je eigen hart, leg uw eigen leven daar eens naast. Niet of je zo goed bent als Paulus. Maar of je hetzelfde verlangen hebt. De begeerte dat Christus groot wordt in je leven. Ik weet wel, je zat te denken, dat kan nooit. Dat kan ik in ieder geval nooit. Daarom ligt er een apostel op zijn knieën te bidden. Ook voor ons. Dat wij onze hartgrondige en diepe wens voor dat leuke leventje zonder al te veel last. Eindelijk is ondergeschikt gaan maken aan een andere wens. Waar Paulus over begon in vers 10. Dat wij hem willen behagen. Heere, uw naam worden geheiligd. En laat daarom uw wil in mijn leven geschieden. Laat mijn leven de vruchten mogen vertonen van het werk van uw geest. Bekrachtig mij daarom met kracht van uw geest om te leren en te leven, ook als het lijden wordt, dat ik u mag loven. Om te volharden en geduld te oefenen. Zelfs, Heere, leer me ook dat met blijdschap. Niet blijdschap om moeite, niet blijdschap om tegenslag, maar blijdschap in moeite. Niet dat je lijden leuk gaat vinden, maar dat je je vreugde in het lijden alsnog in hem vindt. Daarom ligt de sleutel voor deze geestelijke les in de kern van de brief, in de kern van het evangelie. In hem. En daarom zegt Paulus niet, ik hoop het voor jullie of ik wens jullie die sterkte maar toe. Maar zegt hij dat het gebeurt. Op de smalle weg van het geloof. Op weg naar het hemels Jeruzalem. Waar hij je steeds verder wil kneden en vormen, zodat je levensdoel steeds meer wordt. Heren, dat ik u mag behagen. Daar is het niet maar een wens, sterkte ermee. Maar is het een belofte. Daarom bidden we erom. Daarom spitsen we onze oren onder het woord. En dan gaat de geest dat werken. Met kracht, met alle kracht, zegt Paulus, met alle mogelijke kracht die er in Christus te vinden is. Je kunt zo vreemd niet verzeld zijn geraakt, of het is in hem te vinden. Dat hij zelf naar deze aarde is gekomen. Hoe? Krachteloos. Als een cel in de buik van Maria. 2 cellen. 4, 8. Zonder iets te kunnen. Als een kind in de kribbe. Zonder zelf iets vast te kunnen houden. Hij die krachteloos over de aarde ging. Als we bij hem komen. Bij het kruis. Komt dat ook geestelijk weer in de beoefening. Als wij op onze plek gebracht worden. Waar wij van de doorn in het vlees gaan opzien naar de doornen aan zijn kroon. Waar ik hem zie, die uitgeleefd heeft wat er in deze tekst staat. Hij blijmoedig. Hij langmoedig. Hij lijdzaam, geduldig, volhardend naar het kruis. Aan het kruis. Stervend voor zijn kerk. Voor vijanden. Toen wij nog krachteloos waren. Hij, niet om het maar achter de rug te hebben, maar om op de bodem te komen, tot in de dood. Ja, in de helse pijn en aanvechting met verleidingen groter dan wij ze ooit meemaken. En daarom is er geen moeite of geen pijn en geen omstandigheid waarin je verzeld kunt zijn geraakt. Of het past helemaal in zijn lijden. In hem. Hij heeft doorleden, doorstaan, volhard. Want hij heeft degene die hij lief gehad heeft, lief gehad tot het einde. En als ik hem zie, zijn dood, mijn leven. Zijn kruis, wat mijn kroon werd. Mag dan ook mijn kruis voor hem een kroon worden, mag dan mijn levensweg, ook mijn lijdensweg, hem verheerlijken? Ja, dan mag mijn kruis voor hem een kroon worden. Mag mijn lijden hem verheerlijken? O God, ik begrijp het niet. Maar nu zie ik het. Uw genade is mij genoeg. En daar groeien deze vruchten die de geest werkt. Waar ik zo klein word en hij onmetelijk groot. Dat genade genoeg is en telkens weer genoeg bleek. Genoeg voor de hele levensreis. En elke keer opnieuw blijkt weer alle kracht voorradig te zijn in de sterkte van zijn heerlijkheid. Dan verblijd ik mij weer in hem. Dan kan ik voort, volhardend, geduldig, dankzeggend. Amen.